Wil jij je niet meer in het zweet trappen? Kies dan voor een e-bike bij de shop van het AD. Dit is dé manier om naar je werk of school te fietsen of om mooie tochten door de natuur te maken. Nu extra voordelig op ad.nl/shop.
DWDD stopte. De vooravond kregen we ervoor terug. Er was weer een rel bij VI. En we keken maar samen naar de Masked Singer. En zagen Emma op de persconferentie hamsteren. Dit is het jaaroverzicht van de AD Media Podcast. Met natuurlijk weer tv-columnist Angela de Jong en mediajournalisten Guido Tienhoven en Dennis Jansen. Mijn naam is Mark de Blanke en ik presenteer. Ik zou bijna zeggen start de show. Laten we het dit keer een beetje anders doen. We gaan over hoogtepunten praten. Hoogtepunten van 2020. Daarvoor hebben wij allemaal een hoogtepunt uitgekozen. Maar laten we eerst beginnen met de actualiteit. Dennis, ik begreep dat jij het nog even wilde hebben over Bo gisteravond.
Ja, ik weet niet of we het allemaal gezien hebben. Maar vooral over dat nieuwe programma dat hij gaat doen. Het satirisch programma met de persiflages op Rutte, Derksen en Maxima. Maar ik denk dat ik weet niet wanneer ze dat gaan opnemen. Maar ik hoop wel dat ze daar nog wat verbeteringen gaan aanbrengen. Vooral in de grappen. Want ik
begrijp dat het al opgenomen is.
Ja, dit programma. Maar het wordt toch ook een wekelijks terugkerend programma, of niet?
Ja, de uitzending met Oudjaar, die is al opgenomen. En daarna uiteraard nog niet.
Ja, dan vrees ik het ergste, eerlijk gezegd. Tenminste, afgaan op wat ik gisteravond heb gezien. Want ik vond het zeer goed lijken allemaal. Maar ik moet wel zeggen, ik heb me bijna niet vermaakt. Ik vond het niet grappig.
En waar kwam dat door?
De grappen dus. Dus de teksten waren gewoon niet goed. Het was gewoon niet grappig. En volgens mij staat en valt satire met humor. En ja, hoe het komt. Ik denk ook dat deze drie mensen een behoorlijke gunfactor hebben. Hè, Rutte doet het goed. Hè, werd goed gepersifleerd volgens mij. Remco Vrijdag deed dat uitstekend. Misschien een beetje de Rutte van een paar jaar geleden. Hij knipperde een beetje met zijn ogen. En volgens mij is dat helemaal niet meer zo. En ja, Derksen, die is gewoon van zichzelf prima. Daar moeten we volgens mij niet gaan persifleren, volgens mij.
Angela, jij hebt hier ook een kritische column over geschreven. Hè? Wat vond jij ervan?
Nou, ik ben het in de grote lijnen wel met Dennis eens. Ze hebben heel erg gekeken naar de techniek. Want het waren duidelijk deepfakes. De vorm van het gezicht van Martinus Sandifort veranderde namelijk tijdens de uitzending. En dat zal de truc zijn, dit programma, waar ze enorm veel van verwachten. Maar ik miste juist heel erg de charme die een tv-kantine dan wel heeft. Of een kopspijkers wel had. Dat je kan zien wat voor vakmanschap erin zit. Zowel van de imitator als van de mensen van de make-up. En ik sprak toevallig vandaag nog even iemand die heel regelmatig make-up doet bij dat soort programma's. En die zei van ja, je wilt toch iemand kijken. Iemand in de ogen kijken en plezier zien bij die mensen. Dat zie je niet door die deepfakes. En voor de rest, ja, had ik het leuk gevonden als ze hadden geïnvesteerd in tekstschrijvers in plaats van alleen de techniek. Want dat laat het toch in Nederland heel vaak te wensen over.
Ja, dat is een vak apart hoor.
Persiflages, toespraken bij uitreikingen. Het is het allemaal toch altijd dat je denkt, ach mensen, waarom zetten ze hier in Amerika nou gewoon 20 man op en moeten wij het weer met 2 of 3 doen die, nou ja, opblij zijn als ze 1 grap kunnen bedenken.
Nou, we gaan met z'n allen dingen weer wat meer de tv-kantine waarderen inderdaad. Of gewoon goede persiflage. Het is toch niet zo makkelijk. Waarom denkt iedereen dat ze dat maar inderdaad even kunnen doen? Het zag er ook echt heel lelijk uit. Het is echt ik vond het echt een ontzettende flater.
Nou, ik vind ook een gemiste kans, eerlijk gezegd. Want als je het al zo goed verpakt, zeg maar, met goede. Hè, ze zagen er echt wel uit. Al Derksen was echt. Ik bedoel, Casper van Kooten was net Derksen. Dat vond ik echt wel. Maar kom dan
ik
met
het haar heel slecht, hoor.
Ja, nou ja.
Met haar, dat verpestte het echt heel erg. Dat ik dacht van dit. En haar was te vriendelijk of zo, op de een of andere manier.
Het was wel een vriendelijke Derksen, ja. Ja, ik begrijp dat hij. Ik heb wel begrepen dat hij het zelf helemaal niks vindt, eerlijk gezegd.
Derksen.
Derksen vindt het helemaal niks. Nee, dat hij zo.
Ja, maar dat vind ik geen graadmeter.
Nee, dat is ook zo. Derksen vindt helemaal niks. Alles niks, vindt hij, moet ik zeggen.
Ja. Nou ja, ik weet niet of je nu Rutte moet doen en Derksen ook. Ik weet niet. Volgens mij hebben ze ook de verkeerde mensen gekozen. En ik heb begrepen dat Johan Cruijff ook nog te aankomt, volgens mij. Volgens mij, Figo Waars gaat Johan Cruijff doen.
Oké, dat is ook vreemd met iemand die overleden. Ik denk dat wij wel
redelijk... Ja, dat zeiden ze al met een lijntje uit. Maar dat had het Kopspijkers destijds ook al, toch? Want Herbe had ook een lijntje met Fortuin. Dus dat alles mag. Je kan ook, zeker ook Derksen, mag je gewoon persifleren natuurlijk.
Zeker, zeker. Dus zeker, iemand zeker,
die erom schreeuwt, maar doe het wel goed.
Ja.
En
ik
denk echt
dat
die mensen die daar zitten, dat zijn die drie, die kunnen dat heus wel. Maar nu is er gewoon te veel naar die techniek gekeken en te weinig naar teksten. Maar goed, wat ik al zei, dat is een bekend probleem in Nederland.
Ja, ik denk dat wij er kritisch naar gaan kijken en hopelijk wordt het beter. Maar we hebben de hoop er nog niet op staan. Er vraagt nog een zaakje in de actualiteit onze aandacht. En dat is een verhaal waar Guido en Dennis mee kwamen. Deze week. En dat is Johnny de Mol. Misschien tot... Guido, kan jij dat eerst even inleiden? Wat daar is gebeurd? Want jullie hebben samen dat verhaal gemaakt.
Ja, het is begonnen eigenlijk bij het boek van Mark Koster. Daar hebben we het in deze podcast eerder over gehad. Mark Koster heeft een boek geschreven over de hele familie de Mol. De mediafamilie en hun invloed en waar het allemaal vandaan komt. Maar er zat ook een pikant hoofdstukje in over Johnny de Mol. Dat hij zijn ex-verloofde, dat is die Shima Kees. Kees moet ik zeggen. Ik zei in het begin steeds Kaas, maar het is Kees schijnbaar. Wat hoeken zou hebben verkocht. En dat is nogal wat. En dat er ook bewijsmateriaal van zou zijn. Nou, uiteindelijk hebben Dennis en ik dat bewijsmateriaal kunnen inzien. En hebben we contact gehad met verschillende partijen, onder de juridisch adviseur van Shima, die nu echt een zaak wil maken van wat zij zware mishandeling noemt. En zelfs poging tot doodslag. Omdat er ook een verstikkings- en een verwurgingspoging zou zijn hebben plaatsgevonden. En dat speelt zich af in zijn verschillende landen zelfs. Mexico, Ibiza en in Nederland. Dus drie aanklachten, drie incidenten. En er zijn foto's van, die hebben Dennis en ik gezien. Er is een geluidsopname van een telefoongesprek tussen Johnny de Mol en Shima. Waarin ze aan het ruzieën zijn. Johnny de Mol min of meer, nou, hij ontkent veel, maar niet dat hij haar inderdaad een paar tikken heeft verkocht. En fucking terecht, zegt hij daar zelfs nog bij. Maar wat vooral heel belastend is...
Hardhandig is geweest, hè, zei hij.
Ja, hardhandig is geweest. Ja, ik ben heel hard voor je geweest en fucking terecht. Ik moet het wel goed quoten, inderdaad, voordat we ons op glad ijs begeven. Maar wat vooral belastend lijkt, dat is een medische verklaring, een huisarts die Shima in behandeling heeft en heeft opgeschreven dat er sprake is van fysiek geweld. Nu was het een spannend verhaal om te schrijven, omdat je wil niet aan sleaze en dirt doen. Dit is een heftige zaak. En met alle respect voor Karim Achbaun heet hij. Dat is de juridisch adviseur dus van Shima. Dat is geen professioneel advocaat. Die man die heeft heus wel wat noten op zijn zang. Maar we hebben echt ook van alles moeten checken, dubbel checken, voorzichtige slagen om de arm. Dit is zo'n stuk dat als je het leest, nou, dan ben je er in een paar minuutjes mee klaar. Maar nou, Dennis, we zijn er echt een paar flinke dagen mee bezig geweest. Elke komma ging onder het vergrootglas.
Ja, goed, we hebben natuurlijk ook onze eigen bedrijfsjurist geraadpleegd. Wat wel niet kan. Ik bedoel, het is niet ons bewijsmateriaal. Wij hebben het niet verzameld. Wij hebben het in handen gekregen en zij voeren dat aan als bewijsmateriaal. En wij hebben dat ook zo opgeschreven. En ook de aangifte die zij hebben gezegd hebben, zo hebben we het proberen op te schrijven. Je moet daar gewoon voorzichtig in zijn.
Nou kwam er vrij vlak nadat jullie dit gepubliceerd hadden. John van de Heuvel kwam meteen met een stuk. S'avonds was het ook nog Bram Moskowitz die in Shownieuws nogal fel uithaalde. Hoe kijken jullie daarna? Wat daar gebeurde?
Hoe wij daarna wat de concurrentie allemaal daarmee doet.
Nou, meer. Ik heb zelf dan het idee van. Dit komt. Shownieuws is natuurlijk John de Mol. Bram Moskowitz valt jullie echt heel fel aan. Dat stuk van John van de Heuvel kwam echt. Nou, een half uurtje, 40 minuten daarna. Ik geloof
korter
niet
zelfs.
Dat, korter zelfs. Dus ik geloof niet dat. Hij was waarschijnlijk dus al op de hoogte dat dit verhaal kwam. Er is iets in gang gezet wat waarschijnlijk bij John de Mol vandaan komt. Dat weet ik niet. Maar hoe kijken jullie daarna? Hoe snel dat ontkracht werd en de felheid waarmee het ontkracht werd?
Nou ja, ik vind, Dennis en ik hebben het daar heel veel over gehad. Je moet je als journalist vaak gewoon indekken. Dat is niet laf, maar dat is om de correctheid te bewaren en de objectiviteit te bewaren. Wat ik al zei, elke komma ging onder het vergrootglas. ik denk dat wij een stuk hebben geschreven waar we echt gewoon goed mee wegkomen, journalistiek gezien. Dus je kan ons wel aanvallen, maar ik zou echt niet weten waarom. Ik vind daar echt helemaal niks van terecht. En ik vind het juist heel bizar dat er in heel veel rubrieken... Kijk, als krant ben je daar niet voor om partij te trekken. Misschien doe je dat iets sneller in een shownieuws of in een RTL Boulevard. En dan kun je twee mensen tegenover elkaar zetten of zo. Daar zijn wij denk ik niet echt het medium voor. Dat kun je misschien in een podcast doen. Maar ik ga me hier... Het is een te heftige zaak om je daarover uit te laten wie je gelooft of niet. En het is helemaal raar om elkaar af te vallen als journalisten. En of dat iets te maken heeft met dat John de Mol een flinke vinger in de pap heeft bij allerlei media, natuurlijk al die radiozenders. Hij heeft ANP in handen. Shownieuws valt onder Talpa. Dat is natuurlijk ook van hem. Maar ja, wij bij het AD doen ook zaken met Talpa. Volgens mij hebben we een lijntje met Veronica lopen. Nou, dat valt ook onder zijn netwerk. Ja, dus ik heb daar een beetje met verbazing naar gekeken en geluisterd.
Hé, maar Guido, als ik jou zo beluister, hè, dan lijkt het eerder of je schaamt voor dit verhaal, omdat je er nou professioneel trots bent op de primeur die je hebt.
Ja, ik voel ook niet echt trots. En daarmee wil ik zeker niet aangeven dat ik me ervoor schaam of er niet achter sta. Ik denk dat dit echt een goed verhaal is. En ik ben er ook in die zin trots op dat we dat heel journalistiek gedegen hebben aangepakt. En het gaat om een hele bekende Nederlander, een hele bekende BN'er. Niet zomaar iemand van een van de machtigste mediafamilies van Nederland. Een van de machtigste mediafamilies van de wereld misschien wel. Die vroeger altijd als de ideale schoonzoon werd gezien. Die jongen loopt een deuk op. En ik vind dat echt, ik vind dat spannend. En ik vind dat terecht dat je dat tackelt. Daarom ben ik daarna ook aan de slag gegaan met de vraag, moet hij nog wel dat kerstverhaal voorlezen straks bij KRO en CRV? Dat is
volgende week. Dat lijkt me een zeer terechte vraag.
Ja, we waren er 5 minuten uit. Hij gaat dat gewoon doen, want niemand kan dat zo goed naar het nu vertalen, het kerstverhaal, als Johnny de Mol. Nou, oké, dat is dan het antwoord. Nou,
maar het is natuurlijk ook niet zo dat wij juichend achter ons bureau hebben gezeten met deze primeur. Dat is echt niet zo. We hebben daar best wel moeite mee gehad om het rond te krijgen, maar ook wel trouwens, maar om het op te schrijven. Ik heb Johnny ook een paar keer geïnterviewd. En dan krijg je toch ook hoe die nu is. Dat is niet zomaar iets volgens mij.
Nee, zeker niet. Dus dit is niet. Ik heb echt wel primeurs gehad dat ik dacht, yes, daar gaan we. Gaaf. En de kick die je daarvan krijgt. Maar ja, zo'n verhaal is dit niet. Maar dat dit gemaakt en opgeschreven moest worden, ja, absoluut. Absoluut.
Goed, we gaan dit verhaal afronden omdat we door moeten met de hoogtepunten van 2020. Daar hoort dit denk ik niet bij. Laten we eerst naar een fragmentje luisteren die bij het hoogtepunt van 2020 van Angela hoort.
Dit gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd. Ik ben het niet vergeten. Als beginnend kunstenaar, de verf zat vaak tot aan mijn haar. De koude zolderkamer met een bed en tafel, 2 kapotte stoelen. Het was kortom geen beelden, maar het was wel de plek waar we onze liefde deelden. La bohème, la bohème. We waren jong, we hadden tijd. Het was voor eeuwig, voor altijd, het was voor goed.
Nou, dit was overduidelijk La Bohème van André van Duin bij De Wereld Draait Door. Angela, waarom is dit jouw hoogtepunt?
Dit is eigenlijk het mooiste televisiefragment wat ik heb gezien, omdat alles hier samenkwam. Het was natuurlijk het einde van De Wereld Draait Door, een week eerder. Maar dit was echt wel, dit voelde echt een beetje als het sluitstuk. Matthijs was ontroerd en dan zat er ook nog André van Duin aan tafel, die natuurlijk net zijn man had verloren en die daar voor het eerst eigenlijk iets over vertelde. En als je dat combineert met de sfeer die er in Nederland hing, we zaten toen natuurlijk vol in de eerste golf, iedereen was heel erg bang, wist niet wat er allemaal ging gebeuren. En tegelijkertijd gebeurden er allemaal dingen om je heen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Vliegtuigen bleven aan de grond, scholen waren dicht. Nou ja, noem maar op. En dat kwam eigenlijk allemaal samen in dat lied, in die tekst, in die blik van Van Duin, in die blik van Matthijs. En tegelijkertijd troostte het. het nummer. En het gaf hoop. En dat is eigenlijk altijd de mooiste televisie die er is.
Het was uiteindelijk toch een legendarisch afscheid toch van De Wereld Draait Door. Want ja, normaal gesproken had daar heel veel publiek gezeten. Hè? Een andere uitzending, een feeststemming. Dit is uiteindelijk toch wel meer legendarisch dan ooit volgens mij.
Ik moet even denken aan de laatste aflevering van Umberto Tan bij RTL Late Night. Dat was exact het tegenovergestelde van dit.
Ja, ja, maar dat vond ik ook juist wel zo leuk daaraan. En zo bijzonder. Want ze zullen het, dat heeft Matthijs natuurlijk ook al een paar keer gezegd, ze hadden het zich natuurlijk heel anders voorgesteld. Het hele afscheid met studio's vol en fanfares en operakoren en nou ja, noem maar op wat er allemaal binnen moest trekken. Maar juist eigenlijk doordat ze zo 180 graden de andere kant op gingen, naar die verstilling en naar heel intiem en hele kleine dingen, dat maakte het eigenlijk wel heel bijzonder. Ik denk echt dat ze daar in die laatste weken nog eens een keertje hebben laten zien hoe creatief ze daar zijn. En vooral ook Matthijs, hoe bijzonder goed zij aanvoelen wat de sfeer is in Nederland en de stemming en hoe zij daarop inspelen. En nou, dat zag je daar weer.
Nou kies jij natuurlijk voor het fragment met André van Duin. Maar er waren zelfs meer opties geweest. Je had Marcel Veenendaal van Direct. Die daar door de studio loopt. Achter de schermen.
Dat was
de
uitzending volgens mij.
Ja, die Soldier
On. Dat is helemaal ondergesneeuwd door André van Duin. Maar het was ook schitterend over dat lege Westergasterrein.
We hadden natuurlijk nog één moment bij De Wereld Draait Door. En dat was natuurlijk Rob de Nijs. Die heel fragiel op het podium kwam.
Klopt, dat was ook heel mooi. Maar zo zaten er heel veel dingen in dat interview, of in die laatste reeks van De Wereld Draait Door. Ik herinner me ook nog Bo, die met tranen in zijn ogen voor zijn moeder zong, omdat hij die al weken niet had gezien. Het was echt een heel bijzonder afscheid. En het programma wat eigenlijk altijd zo heel erg vol was van zichzelf, want ik heb ze een paar keer verweten dat het bij De Wereld Draait Door heel veel Wij van WC Eend, Adviseren WC Eend was. Zo geweldig was die Lucky geweest en zo geweldig was dit. Vond ik juist dat ze een heel sereen en mooi afscheid hadden, zonder dat ze zichzelf enorm op de borst klopten. Dus ik heb er echt van genoten van die laatste weken.
Oké, dan gaan we nu door met het volgende fragmentje. En dat is het hoogtepunt dat Dennis heeft uitgekozen.
Ik maak een verkeerde grap.
Hè? Ja, niet voor de eerste keer, voor de duidelijkheid.
Nee, maar voor mij doen was hij niet eens zo slecht, want ik heb wel slechtere gemaakt. Maar dit was een verkeerde grap. Maar als je een spraakmakend, onafhankelijk programma wil maken, dan balanceer je wel eens op het randje en dan ga je er ook wel eens overheen. Ja. En dan zo'n grap nu, die komt dan ook op een verkeerd moment, denk ik.
En het was geen grap.
Ja. Het was als grap bedoeld.
Kijk, en dat is nou precies wat mensen graag willen horen. En dat is dan nu besproken.
Wat ik me niet gerealiseerd heb, ik twitter niet en ik zit niet op Facebook, dus ik volg dat niet zo. Eigenlijk heb jij mij daar opmerkzaam op gemaakt. Er is een soort nationale
mediastrijd,
een soort binnenlandse strijd met twee kampen. Ja. Die zo onsmakelijk is met bedreigingen over en weer waar hele gezinnen bedreigd worden. Het is een social media oorlog geworden.
Dennis, waarom heb jij voor dit specifieke fragment gekozen?
Nou, jij zei hoogtepunt, maar volgens mij hadden we vooraf afgesproken dat het fragment van het jaar, maar goed, dat even terzijde. Ja, het was voor mij in veel opzichten een fragment van het jaar, omdat ze maakten inderdaad een hele andere uitzending en daarna liep het echt helemaal uit de hand. Tussen die drie, nou heeft het door de jaren heen vaker uit de hand gelopen tussen die drie. Maar nu wankelde wel het programma serieus in de weken daarna. En uiteindelijk kwam alles goed door een uiteindelijke mail van John de Mol zelf, de grote baas. En die had een pikant zinnetje in zijn mail naar Johan Derksen. Had hij het over Sporthuis Centrum. Maar dat vond ik wel grappig nog. Echt wekenlang half Nederland op zijn kop. Wat gaan we door? En hij stuurt een mail en alles is weer goed.
Ja, het was een soap. We zijn er goed de zomer mee doorgekomen, toch?
Zeker.
Dat blijft raar. En de grootste vraag die meegaat naar 2021 is waarom John de Mol zo lang heeft gewacht met ingrijpen.
Ja, want de bazen konden het niet. Marco Lauwers, ik was toen in Zwolle, in dat hotel, daar waar ze dan een ultiem laatste gesprek hadden. En zelfs daar werd Gené volgens mij nog gebeld door Marco Lauwers van jongens, los het op, maar ook hij kon het niet. Dus uiteindelijk moest het tot een mailwisseling komen tussen Derksen en John de Mol.
maar ook per mail. Het is toch raar, je pakt dan maar zo'n uitzending. Als het, je ziet dat er 3 dagen door edit, pak je toch als je John de Mol bent de telefoon. En dan bel je toch ze alle 3 op en dan zeg je, jongens, prima als jullie als een stel kleuters gebruiken, maar jullie zitten daar gewoon 2 keer in de week. En wat jullie daar buiten doen, dat zoeken jullie maar uit. Maar voor de rest is het nu klaar.
Ja, ja. Ja, dat heeft veel te lang geduurd. Waarbij er toch wel iets stuk is gegaan, volgens mij. Volgens mij, ja.
Ja, ik denk wel dat ze alle 3 echt behoorlijke schade hebben opgelopen. En dat had dus niet gehoeven als je het meteen naar die 3 dagen de kop in had. Dus daarom, dat snap ik er gewoon niet aan.
En die autisme-uitzending was daarnaast ook een mooie symbolische uitzending voor dit jaar. Het ging over Black Lives Matter, politieke correctheid. Wat je wel en niet nog kan zeggen tegenwoordig. Het symboliseert ook wel een beetje. Nou ja, het ging niet over corona. Dat was het jaar voor corona. Dat is het enige wat er nog aan ontbrak.
Nou, ik vond het denk ik ook met z'n allen ook fijn. Even iets anders dan corona en mondkapjes.
Misschien
is
dat het wel, ja.
Goed, zij moeten volgend jaar dus door zonder Champions League voetbal. Het laatste jaar van Derksen is zonder Champions League voetbal. Ik denk dat René van der Gijp daar het meeste van baalt. RTL heeft de rechten gekocht van Champions League. En dat is best sensationeel. John de Mol dus niet. Die gingen er wel voor. Maar RTL heeft uiteindelijk de rechten voor de Champions League verworven. Ja. Van een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen. Dus dat wordt Europa League.
Toch nog leuk met heel veel Nederlandse clubs.
Ja, Dennis, Dennis, heb jij enig idee hoe dat kan? We denken altijd bij John de Mol aan de diepste zakken. En ze waren heel blij met de Champions League. Dat heeft heel veel gedaan ook voor Talpa, de tv-tak van Talpa.
Ja, maar dan deels opeens omhoog hè, van SBS. En dat komt volgens mij allemaal door de voetbal.
Het is echt wel groot nieuws en een aderlating voor Talpa.
Ja, een aderlating in het sowieso in de beeldvorm. Maar ik heb me laten vertellen dat de laatste 2 jaar, dus dit seizoen en vorig seizoen, heeft het niet zo heel veel opgeleverd. Ajax is niet doorgegaan en dit jaar ook niet. PSV ook niet.
In
Europa League gaan er gewoon wel clubs jaarlijks door. En Ajax en PSV ook dit seizoen weer. Die gaan gewoon door. Dus ik ben wel benieuwd naar de uitzendingen trouwens van de Champions League. Wat mij betreft gaat Humberto Tan dat bijvoorbeeld doen. Dat lijkt me een uitstekende presentator die de Champions League gaat doen voor RTL.
Hij was er zelf ook al enthousiast over dat ze binnengengeld waren. Ja. Dus het zou mooi zijn.
Maar heel veel andere smaken hebben ze ook niet, toch? Lijkt me voor het team wat er nu zit best wel een grote klus. Misschien nog iets te vroeg in de carrière ook.
Ja, dat klopt wel, ja. Ik ben wel benieuwd, ja. Het is goed. Voor het eerst sinds jaren.
Dan gaan we door met het volgende hoogtepunt of fragment van het jaar, hoor ik eigenlijk te zeggen. En dat is die van Guido.
En dan deze week sloeg de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding alarm.
En de coronacrisis zorgt voor meer wantrouwen tegen overheid, wetenschap en pers. Wantrouwen dat wordt gevoed door allerlei complottheorieën en desinformatie, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Ja, meer wantrouwen tegen de overheid. En dan niet van, nou, dat moet ik nog zien, excellentie. Nee, tegenwoordig gaan mensen naar Den Haag om op deze manier de dialoog aan te gaan.
Iedereen.
Ja,
raad
je altijd volk.
Raad je altijd iedereen.
Huh? Ja, wat bedoel je? Is het normaal dat je het volk verraadt?
Wat moet dit Kamerlid nu zeggen? Of het normaal is dat ik het volk verraad? Dat is een goeie. Weet je, gooi het anders even op de mail. Dan ga ik er naar kijken.
Ja, Arjan Lubach. Zondag met Lubach. Ik denk de meest vlijmscherpe uitzending die hij dit jaar maakte. De fabeltjes fuik. Het is het jaar van corona, we zeiden het net al. Maar het is ook het jaar waarin we binnen vriendengroepen, binnen families ruzie hebben zien ontstaan. Ik heb ineens pittige woorden met mensen waarvan ik dacht dat we altijd op één lijn lagen. Over de zin en onzin van corona en de rol van de media. En hier werd echt korte metten gemaakt met de viruswappies. Laten we het woord gewoon gebruiken. Het was ook in de running voor het woord van het jaar, geloof ik. Het is hem niet geworden. Maar hij legt hier gewoon perfect het systeem uit. Dat er bij Facebook en bij YouTube ook vooral. Er zit gewoon een verdienmodel achter om nou ja, niet zozeer fake news, maar dat je langzaamhand de tunnel in wordt gezogen, waarin je steeds meer artikelen voor je kiezer krijgt die alternatieve feiten presenteren, of die geschreven zijn door mensen die het er niet mee eens zijn. En hoe dieper je in die tunnel komt, hoe minder je ook van de andere kant hoort. Mensen die niet naar de gebruikelijke nieuwsrubrieken kijken, die zullen wat sneller ook ontvankelijk zijn misschien hiervoor. Maar het is vooral het hele systeem dat Lubach op zijn manier met heel veel humor aankleedt en haar fijn uitlegt, ja, waarom we hier met z'n allen intrappen. Of hoe een groot deel van Nederland hier intrapt. Tenminste, dat weten we ook niet zeker. We zagen clubjes op Malieveld soms demonstreren. Dat was ook maar een klein percentage. Zo groot was die groep nou ook weer niet. Maar ik heb wel het idee dat er echt wel een tweedeling is ontstaan in Nederland. En dat heel veel mensen even een flinke hoek kregen van Lubach. Op de manier waarop, zoals hij alleen dat kan.
Gaan we hem dan ook missen nu hij mee stopt?
Ja, zeker. Hij kon als geen ander gewoon. Het is niet alleen een satirisch en humoristisch programma, maar ook als informatief programma gaan we het denk ik missen. Ik heb er ook heel veel van opgestoken. Zoals dat item over begrijpend lezen bijvoorbeeld. Dat is me ook altijd bijgebleven. Waarom we dat nou in vredesnaam doen op de basisschool. En dat Nederland daar redelijk alleen in staat. Dus ik ga dat vreselijk missen.
Maar op meer fronten natuurlijk ook politiek en met zeer ingewikkelde materie, als bijvoorbeeld dat handelsverdrag TTIP. Ik bedoel, toen dat speelde, toen kon hij dat natuurlijk ook haarfijn uitleggen waarom dat eigenlijk geen goede zaak is.
Zeker.
Ja, maar goed, hij is nog niet weg, hè, jongens. Er komt nog één seizoen.
Ja, dat is ook zo.
Dus daarna zal hij wel uitgeluid worden en gaat hij hopelijk wel iets anders doen wat net zo leuk is. Maar hij heeft een heel goed seizoen achter de rug. Jij zei het is echt de meest scherpe. Ik vond eigenlijk iedere uitzending vond ik heel erg.
Elke uitzending was raak, vond ik ook. Elke uitzending was er wel de moeite waard om te kijken. En eigenlijk heb ik dat ook een beetje met even tot hier hoor nu. Absoluut. Dat vind ik eigenlijk ook altijd de moeite waard om even te kijken. Ze hebben een hele originele insteek. En inderdaad waar ze bij Bodus gisteravond met die teksten worstelden. Dan zijn zij gewoon echt uitstekend met die teksten. Maar ook met invalshoeken vind ik.
Ja, en ook met kleine dingen. Want ik vond van de week bijvoorbeeld dat hij stond te drummen op zo'n gourmetstijl. Dat vond ik echt zo fantastisch gevonden. Ja, het zijn allemaal die kleine dingen. Maar dat is ook wat de televisie deze tijd bijzonder maakt. Weet je wel, het zit niet in de grote dingen. Het zit hem juist in de kleine dingen deze periode.
En al die metaforen, dat was natuurlijk echt. Ja, dat was briljant. Dat herkende iedereen.
Maar mag ik één ding zeggen, Guido? Jij zei net van een behoorlijke tik om de oren van al die viruswappies. Ik vond het juist eigenlijk meer uitleggen van hoe het kan dat mensen zo die tunnel ingaan, zoals jij het omschreef. Dus, en die mensen die het betreft, die kijken het natuurlijk niet. Dus er zal niemand bekeerd zijn door die aflevering van Lubach, ben ik bang. Maar weet je, je vraagt je toch heel vaak af van hoe kan het dat mensen van die rare ideeën hebben. En dat legde die juist echt heel erg goed uit, vond ik.
Met de hulp van Facebook en met YouTube, zeg maar. Ik heb later ook nog eens een keer gekeken op mijn eigen YouTube-account. Dan zag ik inderdaad allemaal Pearl Jam. Nou ja, dat heb ik dan inderdaad gedraaid. En dat popt dan gewoon weer op. En dat had hij, iedereen kent het eigenlijk wel, maar had hij toch wel heel duidelijk in beeld gebracht.
Nu we het toch over een soort van tunnelvisie hebben, wil ik even toch een bruggetje terug naar Guido maken. Want wij hadden eigenlijk allemaal verwacht dat jij een ander fragment zou kiezen.
Ja, ik geloof het ook, ja. Maar mag dat dan jouw fragment zijn?
Nee. Ik ga straks voor iets anders. Maar ik ga even wat laten horen.
Hey Guido, met Jeroen Kijkenevechten. Er bereikte mij een bericht in het geheime mollengenootschap dat jij ermee gaat ophouden. Dat je ook je gaat focussen op hele andere onderwerpen dan wie is de mol. Weet je, dat is misschien maar beter ook. Ik bedoel, als je zo vol op Nicky zat en het gewoon niet in de gaten had. Ja, dan is het inderdaad een slim idee om gewoon op een gegeven moment je conclusies te trekken, denk ik. Ik wens je heel veel plezier met je nieuwe job. En maak wat moois van en we spreken elkaar ongetwijfeld nog wel weer even een keertje. Dag Ido, het gaat je goed.
Schitterend, wauw, dit is een verrassing. Ja, jeetje. Wat leuk. Dit zag ik niet aankomen. Ja, ik heb heel lang Wie is de Mol voor het AD gedaan ook. Ik heb heel veel gedaan voor de mediaportfolio. Ik ben natuurlijk mediaverslaggever geweest de afgelopen 10 jaar of zo. Maar Wie is de Mol, daar ging ik elke aflevering op een gegeven moment de diepte in een analyse. En ik zat er ook altijd naast. En dat zegt Jeroen heel terecht. Maar klopt, ik ga ermee stoppen. Dennis, ga jij nu leuke filmpjes maken met een hoedje op en een vieze regenjas aan om Wie is de Mol te ontleden?
Nee, ik denk niet dat heel veel mensen dat erg vinden als ik een hoed op doe. En misschien ook wat over gezicht. Dat kan ik me alles bij voorstellen. Maar ik denk niet dat er een klein poppetje komt voor mij. Nee. Ik ben al een keer op het lichaam van Jody Bernal gemonteerd bij Expeditie Robinson. Maar volgens mij moeten we het daarmee bijhouden.
Ja. Maar misschien moet je even uitleggen, Guido, wat je gaat doen.
Ja, dat zal ik doen. Ik ga per 1 januari door bij het AD als fulltime filmverslaggever. Dus filmrecensent. En ik ga interviews doen. En ik ga de filmwereld induiken. En daarmee komt een lang gekoesterde wens. Gaat in vervulling. Ik ben echt al sinds een jochie helemaal verzot van alles wat met cinema te maken heeft. Ik heb altijd in de nek geheigd van mijn voorganger Ab Zacht. Die gaat met pensioen. Een hele diepe buiging naar die man. Die heeft dat heel lang gedaan. Echt zo'n beetje 30 jaar. Als het niet langer is. Ja, echt sinds de tijd van de dinosauriërs zo'n beetje. En hij is wel echt een begrip in filmjournalistiek land. Dus ik vind het een geweldige eer. Ja, en het is ook best wel even wennen. Het is weer een hele andere manier van werken. Ik ga de mediawereld ook wel missen. Ik vond dat een ontzettend spannende wereld om verhalen over te schrijven. Om verhalen uit te duiken. Maar ik weet dat het in goede handen is bij mijn collega Dennis Jansen. Dus ik hoop dat jij vrolijk doorgaat.
Heel vrolijk. Echt heel vrolijk. Ik vermoed trouwens dat jij dat in je nieuwe métier ook gewoon Guido wordt genoemd. En Guido.
maar dan ben ik zo gewend dat ik Guido of Guido wordt genoemd. Daar sta ik niet eens meer van te kijken. Er zijn nog steeds collega's die ik echt al jaren ken. Die zeggen ook nog steeds Guido. En ik ben er gewoon mee opgehouden om ze te corrigeren. Ik vind het allemaal prima.
Maar dat betekent dus ook dat je deze podcast gaat verlaten na deze aflevering.
Ja.
Maar ze kunnen je wel blijven luisteren via een andere podcast, toch? Maar dan over film?
Ja, ik doe dat al heel lang. Movie Insiders, dat is mijn eigen filmpodcast. En die mag ik meenemen naar het AD. Dus dat is iets wat ik echt heel tof vind. Dat is echt mijn kindje. Daar ben ik 13 jaar geleden mee begonnen. Met een goede vriend van mij. En die blijven we gewoon vrolijk maken. Dus elke week de laatste films bespreken. Natuurlijk met heel veel oog voor wat er uitkomt op VOD. Want de bioscopen zijn nog even dicht. En ik vrees dat Bioscoopland ook nog wel eventjes op zijn gat zal blijven liggen. Maar ja, vrolijk door met podcasten, maar dan over een ander onderwerp. Movie Insiders is dus te beluisteren per 1 januari. Ook bij het AD. En op Spotify, zoals deze podcast ook is.
Genoeg reclame voor mezelf. We moeten nog één fragmentje hebben. En dat is presentatoren met een mening. Dus ik dacht, dat is mijn fragment. Laten we daar gaan luisteren.
Dag is Geert Wilders. Schuldig bevonden aan groepsbelediging door het Hof in Den Haag.
Vanwege de uitspraak in 2014.
Vanwege de uitspraak 2014 over minder Marokkanen. Kijk, daar kan je van alles over vinden en zeggen dat het smakeloos is. Dat vind ik in elk geval. Hij is overigens wel vrijgesproken van aanzetten van tot haat en discriminatie. Hij gaat in hoger beroep, noemt het corruptie. En daar komt eigenlijk een beetje mijn frustratie. Het is ook een beetje corruptie. Ik vind dat hele proces één grote aanfluiting. Omdat het een politiek gemotiveerde vervolging is. Het is eigenlijk een politiek proces. We weten, er zijn duidelijke aanwijzingen dat de vooringenomenheid, de adviezen van de hoge ambtenaren bij het ministerie van Justitie. Ja. En de minister van Justitie opstelde destijds zelf. Het OM hebben geadviseerd over hoe ze deze man die kwaadaardige uitlatingen doet, moeten aanpakken. Ja. En ja, weet je, in een rechtsstaat die we serieus willen nemen, denk ik, waar gaat dit over?
Ja, dat was Fidan Ekies die het heeft over Geert Wilders. En dat was voor mij het fragment van het jaar. Niet alleen omdat het een presentator is met een mening. Maar ook een kentering is geweest op de vooravond. We hebben natuurlijk heel lang de Wereld Draait Door gehad. Wat ik trouwens heel goed vond. Dat zij waren wel links gekleurd. Maar ze waren niet politiek links. Zo moet ik het misschien omschrijven.
Zaten ze links aan tafel?
Ja, ze zaten allemaal links aan tafel en de koffie werd links geroerd.
Nee, de tafel draaide links om ook nog.
Precies. Nee, het was veel cultuur en dat soort dingen. Dus echt een beetje het linkse segment. Nu zie je dat ook bij M.
Cultuur is links dus.
Ja, cultuur is links. Elitair. Elitair is links. Maar dat maakt niet uit.
Je hebt M in de staart, jongens.
Je hebt nu M. En M is nog erger. Dat is gewoon, ja, dat is. De grachtengordel woke is misschien nog te licht omschreven voor het.
Zo hoor ik hier een presentator met een mening. Ja, zo dan.
En toen had je opeens Fidan, die. En ja, maakt mij niet zoveel uit dat ze het nu in dit specifieke geval voor Wilders opnam. Maar je zag wel dat er een kentering was dat nu beide geluiden te horen zijn. Dus je hoort nu het linkse en het rechtse geluid op de vooravond. En dat vond ik wel verrassend dat de NPO daarvoor heeft gekozen. Dus naast M.
En dat het van de VARA is ook nog eens, hè? Van origine. Zeker. Toch een behoorlijk linkse omroep. Maar ik ben het met je eens. Ik vind het gewoon. Volgens mij zit het succes ook heel erg in dat duo. Dat ze gewoon een leuke chemie hebben met z'n tweeën. En durven open te zijn over wat ze vinden daar aan tafel. Want je weet dat je een enorme hoeveelheid bagger over je heen krijgt. Welke kant je ook opgaat. En ik hoop dat ze ook dat tweede seizoen die onbevangenheid kunnen houden. Want ze hebben natuurlijk ook behoorlijk wat kritiek gehad. Bijvoorbeeld over die uitzending over waar ze het over abortus hadden. Nou, geloof ik ook niet dat Renze Klamer daar zelf heel gelukkig mee was met wat hij daar zei. Maar ik heb toen geschreven, de grootste proef is dat ze daar gewoon ook tegen een stroom in durven gaan. En een kijkje in hun hart durven te geven. En dat moeten ze vooral blijven doen. Want dat maakt dat programma, ik weet het niet, dat je er gewoon heel graag naar kijkt.
Nou, ik heb daar wel vertrouwen in. Volgens mij gaan ze dat ook gewoon doen.
Ik ben een groot fan van Fidan en Renze. Dus ze doen het echt leuk. Ze moeten alleen nooit meer gaan zingen met z'n tweetjes.
Nee.
Nou, of vind jij... Renze zelf met zijn liedjes vind ik op zich nog wel een leuke toevoeging. Niet dat hij dat elke dag moet doen.
Je vindt weer iets.
Ja, ik vind wat.
Daar ook een beetje de bot. Als hij iedere vrijdag bijvoorbeeld iets zou doen om het weekend in te luiden. Maar ja, zo aan het einde van het seizoen vond ik het voor één keertje best schattig, maar daarna moet echt Fidan niet meer gaan zingen. En ze moeten het gewoon kijken wanneer het heel erg gepast is en wanneer niet. Maar ze durven af en toe en dat is wel heel fijn.
Ja, dat vond ik ook. Tot zover mijn mening. laten we hem afronden. Ja, misschien het is de laatste van 2020.
Guido, bedankt.
Guido, bedankt. Wie weet wil iemand nog een kerstgroet doen?
Een kerstgroet?
Aan de militairen in het buitenland?
Ik weet het niet, om hem af te sluiten.
Guido, kerstgroet van mij.
Ja, Guido, wat jij wil je ook. Heel veel nog meegeven bij je afscheid?
Wees lief voor Dennis. gun hem het beste. zoiets. Ik heb van jullie gesmuld, Hilversum. Ik heb van jullie gesmuld en ik heb me ontzettend aan jullie geërgerd ook daar in Hilversum. Maar dat was vaak mooi in balans en dat is precies goed om daar journalistiek in te bedrijven. Thanks.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben
wat
wij?
Hebben wij? Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.